Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Ja, dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, Robin, vandaag toch wel een belangrijke dag, hè? Maandag, vandaag wordt er gestemd over een mogelijk verbod op Proof-of-Work. Proof-of-Work consensusmechanisme waar bitcoin dus ook gebruik van maakt, kun je zeggen. En we zijn eigenlijk het eerste Proof-of-Work netwerk. Kun je zeggen, het eerste volwassen proof-of-work-netwerk. En nu is er een economische commissie, de Econ Commission, binnen het Europese parlement. Die gaat erover stemmen.
Nou, ja, het gaat over de Markets in Crypto Assets raamwerk, oftewel MiCA.
Ja, dat is eigenlijk een nieuw, kun je zeggen, een set van regels om cryptovaluta zoals bitcoin te reguleren. Is het een financieel instrument of niet, et cetera. Is het nou hetzelfde als een aandeel of obligatie of niet? Hoe moeten we
is
eigenlijk
het vies? Moet je betalen voor de CO2-uitstoot?
Precies. Is het schoon? Is het vies? Dat soort dingen. Wij vinden daar wat van. Maar goed, uiteindelijk zijn het natuurlijk de mensen in het Europese parlement die daar die de macht hebben om daar iets van te vinden. Toch?
Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo dat je, wat het Europees Parlement ook beslist, of die subcommissie of whatever. Het is niet zo dat Bitcoin dan ineens wordt aangepast.
Nee, dat niet.
Het blijft proof of work en het hele idee van minen blijft gewoon bestaan, ook in Europa. Alleen, dat zal een stukje lastiger worden, want je moet dan bijvoorbeeld door bepaalde scans komen, bij wijze van spreken, om te laten zien dat je groen genoeg bent of bepaalde energieaflaatjes hebt gekocht en zo.
Ja, de aanleiding om dit te bespreken, om dit dus op te nemen in de MiCA, is natuurlijk het energieverbruik van het netwerk. Hè? Dus het gaat dan, men in het algemeen kun je zeggen, nou, er is een deel binnen het parlement die vindt gewoon dat, dat bitcoin is vies, het is milieuvervuilend, et cetera. Huidige conflicten in Rusland, Oekraïne heeft natuurlijk alleen nog maar meer energie als zijnde item nog meer op de agenda gebracht. En en een ander deel die vindt van, nou, wacht eens even, dit is een nieuwe opkomende industrie. Deze industrie creëert banen. Bedrijfjes die heel hard groeien. Er zijn natuurlijk ook steeds meer financiële instellingen zoals banken, verzekeraars die ook bitcoin op hun balans nemen. We hebben te maken met een snel oplopende inflatie. Is dit niet een mooi alternatief voor bijvoorbeeld goud of zilver? Of überhaupt voor...
Ja, het zou mooi zijn als er zo over gedacht wordt. Maar ik heb niet het idee dat dat de insteek is van waar dit naartoe gaat, zeg maar.
Nee, precies. Nou ja, de stemming is in ieder geval wel spannend, zou ik zo zeggen. Het is niet zo dat het heel dominant een dikke ban wordt, zeg maar, voor Proof of Work. Dus tenminste, als we Patrick Hansen moeten geloven, spant het er wel om.
Ja, het is ook nog even de vraag hoe het natuurlijk dan allemaal tot uitwerking komt, wanneer het ingaat en wat dat nou precies betekent. Want het kan bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor diensten om Bitcoin heen.
Ja.
In de zin van als Bitcoin een bepaalde stempel krijgt van het is geen valuta, maar een andere financiële asset. Of het krijgt een stempel van het is energievervuilend, dus er moeten bepaalde dingen worden afgekocht of moeten op andere manieren worden vergoed. Ja, dan krijgen brokers en beurzen te maken met nieuwe kostenplaatjes en mogelijk zelfs daar ook verboden. En dat is niet dat dat nu al aan de hand is hoor. Het is meer, dat is het gevaar van dit soort wettelijke ingrepen. Dat er allerlei gevolgen kunnen zijn voor hoe de diensten nu werken.
Ja, kijk, het kan zijn, stel dat ze kiezen voor een verbod op proof of work. Dan kan dat bijvoorbeeld invloed hebben. Hè? Het is natuurlijk gewoon wel suggestief, maar het kan invloed hebben van alle proof-of-work netwerken die mogen in Europa niet meer verhandeld worden. Ik noem maar wat.
Dat lijkt me niet dat het daar naartoe gaat hoor. Het is alleen meer. Dat soort dingen kunnen hier wel uit voortvloeien uiteindelijk. Want het is ook wat er ook gebeurt vandaag qua stemmingen en zo. Want dit is natuurlijk wel gewoon de algehele trend dat er allerlei nieuwe regeltjes worden bedacht om Bitcoin, of eigenlijk meer vooral de industrie en de gebruikers, in een bepaald wettelijk kader te drukken.
Precies.
Dat is de trend.
Nou, in ieder geval extra eisen, extra regels mogen we wel verwachten. Daar moeten we in het algemene, dat is gewoon de algemene trend. Hè? Wat er ook uitkomt uit deze stemming. Hè, er komen gewoon voor custodial bitcoin komen er gewoon extra regeltjes aan. Of dat nieuwe anti-witwasregeltjes zijn, of het zijn nieuwe milieuregeltjes, of er zijn nieuwe regeltjes voor
klaartransactie. Ja, en het is ook echt niet alleen in China of zo. Niet in China of zo alleen, want je hebt bijvoorbeeld ook, ik had een bericht gedekt over een Zuid-Koreaanse beurzen. Die mogen niet meer naar eigen wallet sturen. Alleen maar naar goedgekeurde van tevoren adressen van bijvoorbeeld andere dienstverleners.
Ja.
Dus wat je daar dus hebt, is dat, dat je bitcoin niet meer van die platform af mag halen zometeen. Dus en dat gebeurt op meer plekken. Dus het is niet zo, het ligt niet buiten de scope of possibilities dat het in Europa ook die kant op gaat. Uiteindelijk. En dat is een gevaar wel voor de industrie als geheel natuurlijk. Want het is de gemiddelde gebruiker, die wil zich niet bezighouden met dingen die verboden zijn.
Nee, precies. Het kan.
Kijk, en zover gaat het hopelijk niet komen, hoor.
Nou ja, het kan maar natuurlijk zo zijn dat het wel de kant van China opgaat. Want uiteindelijk heeft China vorig jaar, mei, juni, besloten van hey, elke miner moet hier vertrekken. Nou is het zo dat in Europa is natuurlijk niet zo heel veel mining. Maar kijk, feitelijk gaan ze wel zeggen, oké, stel dat dit verbod er doorheen komt. Er mag geen proof-of-work cryptovaluta meer minen in Europa. Nou goed, dat heeft op zich op industrieniveau heeft dat niet zo heel veel effecten. Tenminste, je hebt volgens mij IJsland, Scandinavië en ook wel Duitsland heeft wel wat iets grotere mining facilities. Maar niet te vergelijken met
op wereldschaal heeft het niet zo heel veel invloed. Nee. Het is vooral voor ons lokaal. En kijk, ik verwacht gewoon niet dat er een totaal all-out ban komt. Kijk, als het zometeen wel zo is, als de uitspraak is geweest, hey, luister dit, dan jammer dan. Maar het is meer, ik verwacht meer dat er dan bepaalde waarden aan worden gehangen, dat je bepaalde zaken moet compenseren en zo. Ik vergeet steeds hoe het in Europa heet, maar in Amerika heb je gewoon energy credits.
Mm-hmm. Maar hoe zie je dat dan voor
Tesla,
je?
Die maken daar. Nou, wat er bijvoorbeeld in Amerika aan de hand is dat Tesla, die is dan zogenaamd een groen bedrijf en die krijgen dan bepaalde credits op de balans en die kunnen ze dan weer verkopen aan vieze bedrijven die dan op die manier hun voetdruk kunnen compenseren als het ware. Nou, dat soort dynamieken, die verwachten in Europa rechten. Ook wel. Gewoon compleet natte vingerwerk, handje omhoog van nou zoveel is dan dit, zoveel is dan zus. En dat gooi je dan als een nieuw financieel instrument zo hup, op die industrie. Nou, dan komen er vanzelf een paar partijen die er mogelijk goed mee om kunnen gaan. Maar tegelijkertijd is de Bitcoin mining industrie zo competitief als wat. De hersenreet groeit als een speer nog steeds.
Mm-hmm.
En als jij in Europa dan door die regeltjes bij wijze van spreken 10% minder omzet draait, ja, dan moet je niet in Europa gaan zitten.
Ja, maar jij verwacht dus, hè, je had het over CO2-emissierechten eigenlijk, hè? CO2-credits, et cetera. Dat is een,
ik heb geen idee hoe die dingen hier heten, maar
dat heette CO2-emissierechten. En er zijn ook gewoon bepaalde markten voor. Dus je kunt op die markten kun je die CO2-emissierechten kun je onderling verhandelen. Hè? Dat doet Shell, doet dat, et cetera.
Ja.
En jij verwacht dat bijvoorbeeld bitcoinbedrijven ook meer van die emissierechten moeten gaan kopen op Europees niveau. Bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld.
Ja, dat
brokers.
Gaat dan specifiek over miners. Ja, in principe miners. Maar als dus bitcoin bestempeld wordt als iets wat vervuilend is, dan lijkt me dat een jammerlijke logische stap vanuit die stoelen, zeg maar.
Ja,
en eigenlijk,
ja.
Het heeft natuurlijk ook te maken met de lobby, hè? Want in de zin van proof of stake mag dan wel. Omdat dat dan zogenaamd groen is en weet ik veel wat allemaal. Maar daar heb je dus niet te maken met proof of work miners. Dus niet met computerkracht die nodig is om mee te dingen om bloks en zo. Het is gewoon, jij hebt een stapeltje, bijvoorbeeld ether als dat ooit gebeurt.
Mm-hmm.
Je hebt stapel ether en daarmee mine je dan als het ware. En dat is dan zogenaamd groener. En dat sneakt hier door bij dit soort dingen. Van het gaat echt om proof of work nu. Dus er worden dan naast proof of work worden er andere dingen bijgesleept. En daar maken ze een totaal ding van. En het is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk inperken. Daar komt het op neer voor mij.
Ja.
Of het erdoor komt vandaag is de vraag, maar
ja, ik weet niet. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat er gewoon meer regeltjes komen voor de Bitcoin-industrie. Dus dan heb je het echt van miners tot beurzen tot brokers tot ook de eindgebruikers. Of je nou, en misschien wel als je noden draait of Bitcoin bezit.
De travel rule even erbij pakken.
Ja, die, ja, inderdaad.
Past daar goed bij.
Maar het is dus wel onderdeel van de Mika. Mika is dus allerlei... Hoe moeten we bijvoorbeeld deze assets... Hoe moeten we die klassificeren? Want dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Er is wel anti-witwasregelgeving. Maar dat heeft meer te maken met... Hey, jij moet je identificeren. Maar niet zozeer de assets op zichzelf... moesten ook nog geclassificeerd worden. En dat gaat Europa dus met die Mika doen. En ja. Nou ja, ze komen dan met die grote, met een grote veeg, zeg maar, met een grote bezem. Dit vegen ze er ook nog gewoon even bij van, oh ja, hoe zit het dan met die proof of work munten? En nou ja.
Ja, het is niet de hoofdmoot van heel dat gebeuren. Het is alleen voor ons nu met de Bitcoin bril op een belangrijk onderdeel ervan.
En eigenlijk heeft Bitcoin wel, vind ik, de beste kaarten op al het andere gebied, namelijk. Er zit niet een speciale stichting achter. Dus als je puur kijkt, is Bitcoin een financieel instrument? Nou, dat valt te bezien. Want het is meer...
Het is in ieder geval al een buitenlandse valuta. Door El Salvador.
Ja, maar het is ook een netwerk. En het is ook een technologie. En het is ook niet per se...
Er zit gewoon een idee. Er
zit geen centrale entiteit. Er zit geen centrale entiteit achter. Zoals bijvoorbeeld bij Ethereum.
Klopt. Ah, daar krijg je nu mee te maken inderdaad. Dat je, ik heb het een beetje door zitten scrollen, want ik heb ook niet. Ik ben sowieso geen expert op het gebied van Europees recht. Dus die documenten zijn nogal een zware taak, zeg maar. Mm. Maar je komt weinig tegen tussen het verschil tussen Bitcoin en andere tokens en zo. Het is vaak of proof of work. Nou, dat is eigenlijk een schuilnaam voor Bitcoin, dat wel. En cryptocurrencies of zo. Het is niet. Eigenlijk moet dat uit elkaar getrokken worden. En misschien gebeurt dat ook wel, hoor. Het zijn twee hele andere dingen. Een of andere fan token of een NFT kunstwerk of Bitcoin.
Ja, dat is een wereld van verschil. Dat kun je ook niet met elkaar vergelijken.
Nee. Maar er komen dus allerlei extra regeltjes ook. Tenminste, dat is dan het idee. Onder andere de travel rule. Mm-hmm. Zo'n term die ik wel vaker voorbij heb horen komen. Er zijn twee Europese parlementsleden. Asita Kanko uit België en Ernest Urtusan uit Spanje. Die hebben samen een voorstel gedaan rond de travel rule. En dan komt er eigenlijk op neer dat er nog meer gegevens verzameld moeten worden.
Ja.
Bijvoorbeeld geen vrijstelling meer op basis van waarde van de overdracht. Dus je hebt nu een bepaalde grens in Nederland. Van als je boven de 10 of 15.000 euro een transactie doet, kom je in een bepaald bakje terecht. Dit bakje is voor al die transacties, is de bedoeling. En dat gaat dus ook over overboekingen naar non-custodial wallets en zo. Dus dat moet beter in de gaten gehouden gaan worden, is het idee dan.
Ja.
En dat is de algehele trend, beter in de gaten houden en een grip krijgen op de markt.
Nou, inderdaad, nou ja, die drempel wordt dus behoorlijk verlaagd. Als in ieder geval staat in het voorstel van deze twee parlementariërs. Als ik nu iets koop bij een beurs of broker in Nederland van 10.000 euro, even theoretisch gezien, dan word ik geregistreerd. Dan wordt die transactie geregistreerd. Hè. Alleen zij willen die drempel verlagen naar 1.000. Dus op het moment dat die over de 1.000...
Ja, of nog lager.
Naar 1.000 of het zijn verschillende sommen, verschillende bedragen in de kort tijdsbestek die ook meer dan 1.000 zijn. Dat is dan het idee.
Ja.
En die worden ook het weer, maar die worden ook weer, kijk, en wat je dan krijgt, Robin, is ook weer zo'n overheidsinstantie, bijvoorbeeld de Financial Intelligence Unit in Nederland, die krijgt dan nog meer werk, nog meer data. Ja, en ja. Ze komen, volgens mij komen ze nu al om in het werk. Ze hebben nu al geen mensen die dat werk willen doen. Dus ja, als je allemaal nieuwe regeltjes gaat bedenken, dat creëert inderdaad nieuw werk. Maar alleen, ja, je moet wel die mensen vinden die dat het werk willen gaan doen.
Ja, buiten de negatieve gevolgen voor samenleving waar alle transacties zoveel mogelijk worden gevolgd door bepaalde entiteiten. Maar inderdaad, het is ook gewoon een soort van pakken wat je pakken kunt, lijkt het wel. Gewoon alles op een hoop vegen. En dan eens in de zoveel tijd hebben wij ook wel eens een berichtje dat er wat gepakt wordt met bepaalde handige snufjes en zo. Maar het overgrote deel is gewoon verzameld. Dat zit ergens op in een database te wachten om gestolen te worden. En dat is het ongeveer wat ermee gedaan wordt. Want de meeste mensen horen helemaal niet op deze manier gevolgd te worden en getracked.
Nee. Nou, sterker nog, in principe heeft niemand er toch iets mee te maken. Wat je hebt.
Nee, maar kijk, als je op zo'n stoel zit van iemand die verantwoordelijk is voor het opsporen van, weet ik veel, kinderporno-netwerken of zo, dan kan ik me voorstellen dat je graag een database hebt van al die transacties. Dus zeg maar, vanuit die, daar snap ik die vraag wel om. Alleen de gevolgen zijn verletterlijk voor heel de samenleving dat je nog meer in de gaten gehouden wordt.
Ja.
Het heeft ook nadelen.
Ja. Nou ja, goed, kijk. En dat is nou eenmaal ook wel de realiteit. We stemmen één keer in de vijf jaar voor Europa, voor het Europese parlement.
Ja.
Ja, we hebben het net nog even opgezocht. Maar één keer in de vijf jaar gaan wij naar de stembus voor het Europese parlement. En ja, goed. Ja, die mensen die gaan natuurlijk regeltjes bedenken, want dat is hun baan. Ik bedoel dat...
Dingen declareren en regeltjes bedenken en goedkeuren.
Ja. En nou ja, in een relatieve nieuwe asset zoals Bitcoin, andere cryptovaluta, dat is natuurlijk nieuw. Dat is spannend en misschien wel gevaarlijk. En daar moeten allerlei dingen voor opgetuigd worden. Maar ja, we zien wel ondertussen, Robin, dat ik noem maar wat, Bitfavo is de hoofdsponsor van de KNVB. Het is een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland misschien wel. Hè? Vergeet knaken.nl niet. Knaken, ik zag... Ze hebben
goeie, tientallen... Goeie sponsor van de podcast.
Tientallen vacatures, Robin. Echt. Dat bedrijf groeit ook als kool. Nee, ik wil alleen maar zeggen, al die bedrijfjes die groeien wel. Hè? En die creëren ook banen. En ik denk dat dat...
Ja,
dat,
nee, en dat maar, geldt denk ik voor elk land wel in Europa. Dus.
Nee, oké, maar dat heeft dus ook gewoon wel, vind ik, want al die politie hebben altijd een mond vol van banen en werkloosheid tegengaan.
Ja,
goed. Waarom ga je met allerlei extra regels dan weer zo'n nieuwe industrie de nek omdraaien? Ik snap dat niet.
Nee, maar dat is gewoon andere belangetjes. Wat zijn, dan kunnen we alleen maar raden en rare threads op Reddit of 4chan lezen. Maar zeg maar... De algemene tendens is van we moeten meer grip krijgen op dit asset systeem. Het gaat niet meer weg. Bitcoin is hier om te blijven. We gaan gewoon al die toegangspoortjes moeten gewoon zoveel mogelijk gecontroleerd worden vanuit overheden. Dat is hun uitgangspunt.
Ja.
En niet vrijheid van huppel de pup. En het zou goed zijn voor de vrijheid van mensen wereldwijd. Dat ze een neutraal geldnetwerk kunnen gebruiken. Daar gaat het niet om. Het gaat om bepaalde controle.
Ja. Nou ja, en ik bedoel, volgens mij heb je die Jelmert Wolde bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld dan in het Westland een bepaald ingenieus systeem heeft bedacht. Hè, om volgens mij bespaart die energie, maar maakt hij ook gebruik van de restwarmte.
Met die bloemen bedoel je?
De restwarmte van Bitcoin miners. Nee, die bloemen, dat is ergens in Brabant, maar dit is iets anders volgens mij. Maar al dat soort initiatieven worden dan, hè, even theoretisch gezien, hypothetisch gezien, als die banden doorkomt, dat wordt dan allemaal weer de nek omgedraaid.
Hè, en... Hoe vet zou dat zijn als je in Nederland dat soort initiatieven hebt, rondom kassen, rondom gaswinning, weet ik het allemaal. Gewoon om uit te proberen. Niet als enige way forward, maar gewoon om te kijken of er iets te halen valt. Ja. Hoezo niet? Hoezo moet dat moeilijk gemaakt worden?
Ja, nou ja, goed. Dat, en dan hebben we
het, en dan hebben we het over het lokaal, hè? Want dit is Europees. Het loopt ook een beetje door elkaar heen.
Nou ja, en dan loopt... Kijk, maar ik denk dat er sowieso genoeg andere initiatiefjes zijn in Europa over, weet ik veel, wijngaarden in Frankrijk en Spanje, die misschien ook restwarmte gebruiken om... om wijn te maken, whatever. Maar
ja, en misschien blijkt het allemaal onzin te zijn, maar als je niet het klimaat hebt om dat uit te proberen, dan ga je er ook nooit achter komen.
Nee. Nou, buiten de discussie dat we ook nog wel vragen kunnen stellen of het Bitcoin-netwerk wel zoveel energie verbruikt, in tegenstelling tot heel veel andere sectoren die veel minder banen creëren.
Ja, als je gewoon de pie chart opzoekt van Bitcoin energieverbruik of geschat Bitcoinverbruik tegenover het wereldverbruik, ja, dan zie je duidelijk dat het echt een heel klein percentage is. En ja,
Nou,
dat is ook een beetje het punt wat
het nieuws
ik heb.
Is nu
van,
binnen, het nieuws is binnen dat er is tegen de proof of work ban gestemd. Dus er zijn 32 stemmen tegen en 24 voor. Dus ja, dus het valt weer mee, Robin. Rant kunnen we weer, weer opbergen.
Die kunnen we door Arnold laten opslaan en die kunnen we over een paar podcasts weer erin stoppen. Want dit komt natuurlijk gewoon weer terug. Ja, maar goed nieuws dan wat dat betreft. Het is even de vraag wat er nu dan wel doorkomt en zo. Er zullen ongetwijfeld wel dingetjes in zitten die dingen gaan veranderen.
Mm-hmm.
Maar ben je een miner, dan kun je voorlopig volgens mij nog
vrijheid
aan de slag. Maar ik kan me ook voorstellen dat er wel op lokaal niveau bijvoorbeeld gekeken gaat worden. Stel dat jij bijvoorbeeld een of andere kolencentrale ergens wil openen om bitcoin te minen. In andere Europese landen ook, heb je natuurlijk ook gewoon gemeentes of provincies die daar een stokje voor kunnen steken. En volgens mij is daar waar dat soort dingen beslist moeten worden, niet in de Hoge Toren in Brussel.
Ja. Nee, maar ik denk dat daar ben ik het ook mee eens, weet je wel. En ik denk dat, maar goed, dat is een hele meer een politiekere discussie, alles zeg maar de afstand tussen besluit en degene waarover besluit wordt genomen, is gewoon steeds groter geworden. Hè?
Bij Bitcoin niet. Dat is het mooie aan Bitcoin. Energie erin stoppen. Als Bitcoin miner bijvoorbeeld, je stopt de energie in. Daarmee ga je Bitcoin minen. Dus dan ga je de hele tijd de dobbelsteen gooien tot je eventueel uiteindelijk de juiste code heb geraden.
Mm-hmm.
En dat stop je erin, je krijgt er wat uit. En dat is het systeem. Dat is het consensus systeem. Zo komen we tot welke transacties er worden verwerkt. Wie wat heeft. Welk adres hoeveel bitcoin heeft. Waar het allemaal naartoe gaat. Elke ongeveer 10 minuten klopt dat hard even een keertje. En that's it. We hebben het nu over Europa, over gemeentes en zo. Dat hangt allemaal onder elkaar van allerlei verschillende systemen. Ook om consensus te bereiken. Over energie slurpend gesproken.
Ja. Nee, dat is een mooi systeem.
Het is niet zo simpel om te zeggen van Bitcoin is vies, want er wordt met kolen gemined. Dat is gewoon te simpel.
Nee, kijk, het ligt veel genuanceerder ook. Hè? Want er zijn genoeg voorbeelden ook van, met name dan in Noord-Amerika, waarbij restenergie wordt gebruikt. Sterker nog, er zijn ook een aantal... Je ziet toch ook wel voorzichtig dat echt... activistische duurzaamheidsbeweging, hè? Ook het activistische deel van de duurzaamheidsbeweging en de bitcoinbeweging, dat die eigenlijk steeds meer op bepaalde punten erachter komen van hey, we hebben ook wel bepaalde overeenkomsten. Hè? Dus dat is, vind ik, op zich wel mooi om te zien.
Ja, dat zijn van die dingen.
Hergebruik van energie of zeg maar het financiële stelsel die de verkeerde incentives heeft, weet je wel. Dus dat zijn echt wel bepaalde overeenkomsten in argumentatie.
Ja, er zouden systemen bedacht kunnen worden waarin je bijvoorbeeld een energiecentrale hebt. Nou, zeg even een kerncentrale. Die levert bepaalde energie af. Maar als dat niet afgenomen wordt of niet gebruikt wordt in de omgeving, dan kun je daar gewoon een Bitcoin mining datacentrum naast zetten die... als het kan, gewoon die bitcoin of die elektriciteit afneemt.
Mm-hmm.
En zo kun je een winstgevender geld of een winstgevender energienetwerk creëren. Ik wil niet zeggen dat dat lukt, want dat is, kijk, het is ook veel marketing, hè, vanuit die groene bitcoin bedrijven. Van ja, dan gaan we daar flare gas en huppeldepup. Maar uiteindelijk moet het ook over de jaren heen wel bewijzen dat het winstgevend kan blijven. Maar dat soort ideeën kun je alleen maar doen als je het een beetje vrij laat in wat mensen wel en niet mogen uitproberen.
Ja, nou ja, ik ben ook ervoor dat de provincie Groningen zelf bitcoin wil gaan minen. Maar ze mogen het niet.
Nee. Ja, ik zou dat wel leuk vinden. Alleen, ja ga het maar eens verkopen in Nederland. Weet je? Dat,
bitcoin?
Dat lukt gewoon niet. Nee, dat idee van laten we dat eens uitproberen.
Ja, nou ja, kijk, zij hebben niet de macht om te zeggen van... hey, wij zitten toevallig op een hele, nog steeds op een bubbel met gas. Wij willen daar gewoon bitcoin van minen. Maar dat mag niet.
Dat bepaalt Nederland voor
mag
ons.
Mag niet van Den Haag.
De staat.
Ja.
Nee.
Dus,
wij komen daar nooit. Dus voor mij zitten er ook een hoop mensen die überhaupt het woordje gas niet meer kunnen horen daar. Dus,
bitcoin wel.
Dat soort initiatieven. Ja, misschien wel, ja. Ah, het is in ieder geval, dat soort constructies en zo moeten niet ontmoedigd worden door regelgeving uiteindelijk.
Nee. Nee, nou ja, goed. Weet je, De bepaalde de macht is nou eenmaal ook zo verdeelbaar. Dat wil nou niet zeggen dat je daar tegen... je moet, vind ik ook wel, tegenaan kunnen schoppen. Want anders wordt het toch wel voor je bepaald. Dus het is...
Eens. Bitcoin is daar voor mij wel een manier voor van... dit is hoe ik het graag zou willen en... We gaan wel kijken waar het eindigt.
Het is een soort vredelievende, hoe noem je dat? Warfare.
Vredelievend protest.
Ja, vredelievende oorlogsvoering. Is misschien niet het juiste woord.
Nee. Het is inderdaad. Peaceful,
ja.
Laten we even naar wat harder nieuws gaan in plaats van... Europees wetgevend geneuzel. Want dat is in ieder geval het proof of work... ding is tegengestemd. Laten we hopen dat er voor de rest niet veel andere dingen uitkomen.
Daar kan een streep onder.
Ja, dan gaan we eventjes naar de hardware wallet van Jack Dorsey.
Oh ja.
Met zijn blog. Mm-hmm. Hardware wallet even kort. Een stukje hardware waarmee je eigenlijk je private keys regelt. Allerlei verschillende mogelijkheden voor. Waardoor je veilig met je bitcoin om kunt gaan en het offline om kunt slaan.
Mm-hmm.
Jack Dorsey komt ook met een nieuw product. En er komt geen scherm op dat ding. Maar wel een vingerafdrukscanner.
Oh ja.
En dat wordt eigenlijk een soort van de pincode van je apparaatje. Dat is het idee in ieder geval.
Mm-hmm.
Dat was wel opmerkelijk, want ik had gelijk zoiets van, nou, niks voor mij. Maar
waarom niet?
Zij gaan die kant op met hun... ik wil mijn vingerafdruk niet gebruiken om wat dan ook digitaal te doen eigenlijk.
Nee.
Dus ik moest laatst mijn paspoort ophalen. Moest je ook weer je vingerafdrukje delen. Voor mij hoeft dat niet. Maar
ik zie ook een reactie van Der Gigi, dat is een Duitse Bitcoin. Hij zegt ook inderdaad dat biometrische gegevens zijn heel makkelijk eigenlijk na te maken. Hij ziet het echt als gebruikersnamen en niet per se als wachtwoorden. Want in principe is er een vrij grote groep die heeft ook toegang tot jouw vingerafdruk.
Het is wel echt een lokaal, een lokale oplossing, toch? Het is niet zo dat je daarmee je wallet overal ter wereld kunt openen. Je moet wel ook jouw hardware device hebben om hem dan met die vingerafdruk te unlocken. Maar in theorie bijvoorbeeld, ik zei net van mijn paspoort. Als jij wordt opgepakt voor whatever en ze nemen jouw hardware wallet in beslag, dan hebben ze zo je vingerafdruk natuurlijk.
Ja, hij zegt, het zijn niet alleen hackers, maar ook bijvoorbeeld opsporingsdiensten die ook bijvoorbeeld iemands telefoon kunnen benaderen, die bijvoorbeeld alleen beveiligd is met een vingerafdruk.
Ja, dat gaat dan ook niet per se over bijvoorbeeld in Nederland nu op dit moment, ook hier hoor trouwens, maar gewoon wereldwijd. Je kan je zat situaties voorstellen waarin er een politiemacht of andere tools worden gebruikt om bij iemand binnen te komen die zo'n hardware wallet heeft.
Ja.
Nou, dan ben je met een vingerscan ben je klaar.
Ja, dus dat is niet de oplossing.
Maar misschien vult het wel een gat in de markt. Want we geven ook aan van, we maken het allemaal publiekelijk en ze delen het constant. Dus misschien zijn ze bewust van de trade-offs en op dit moment kiezen ze hiervoor. Maar het staat ook nog niet helemaal vast.
Maar het is niet de enige optie. Hè? Je kunt nog altijd wel via andere opties je Bitcoin wallet beveiligen, neem ik aan. Of niet?
Ja, ik zal eens even kijken.
Nou ja, als er geen schermpje op zit, wordt dat wel...
Nou, dat is zeg maar wel de main thing waarmee je dus zegt van, hey, dit ben ik, volgens mij.
Ja.
Maar er komt ook een mobiele app aan en zo, dus voor hetzelfde geld komen ze daar ook weer dingetjes mee.
Ook weer met een vingerafdruk.
En het is wel leuk om te zien dat zo'n blok, we hadden vorige week hadden we Intel, geloof ik, over die Bitcoin mining rigs en blok heeft die dingen ook gekocht.
Ja.
Dus je ziet ook wat andere bedrijven nu echt die hardware markt van Bitcoin opgaan op verschillende manieren.
Nou ja, dat is ook wel een beetje... Ik zag ook een tweetje van Plan B. Daar vond ik wel gelijk in, inderdaad. We zien gewoon een groot bedrijf als Intel... en ook zo'n ondernemer als Jack Dorsey. Die gaan volledig voor Bitcoin development... Hè, of Bitcoin ASIC chips. En dan heb je zo'n Europees parlement die dan... Ja, nou goed, in dit geval hebben ze wel... Hè, ging het de goede, gaat het nu de goede kant op? Alleen, was ook wel even spannend. Maar.
Nee, daarom, bedoel, dus het is een kwestie van tijd.
Ja, nou, het is zo'n verschil tussen de politieke besluitvorming en wat er daadwerkelijk gebeurt en waar bijvoorbeeld dan mensen, corporaties, maar ook bedrijven mee bezig zijn. Dat is schrijnend.
Ja, het is wel opvallend tegelijkertijd. Zelfs als bijvoorbeeld in Europa nu op een of andere manier Bitcoin niet meer mag, dan gaat het niet gebeuren. Maar stel dat dat... Dan nog is het de rest van de wereld die gewoon vrolijk doorgaat, hoor.
Dus, nee, dat is ook zo.
Voor Bitcoin maakt het niet uit. Alleen lokaal wel.
Ja.
Nou ja, het is... We hadden ook nog een gerucht van... als we het hebben over regeltjes en zo. Vanuit Reuters. Die hadden een gerucht dat de Russen miljarden aan Bitcoin wilden en cryptocurrency wilden liquideren in de Verenigde Arabische Emiraten.
Ja.
Was een verhaal over dat ze zijn benaderd door verschillende brokers uit Zwitserland. Mm-hmm. Die dan bijvoorbeeld tot wel 2 miljard dollar aan Bitcoin wilden omzetten naar dollars in dat land. Reuters heeft daar bericht van gekregen vanuit anonieme bronnen uiteraard. Nou, dat klinkt als van, mensen willen gewoon hun geld liquideren daar. Maar het was een beetje een gerucht, want ze hebben ook geen bewijzen gepost van transacties en zo. En daarnaast is dit al vaker voorgekomen, dat meldde Melton de Mirrors, ik weet niet hoe ze dat uitspreekt. Komt uit Amerika, dus die is wel bekend in het crypto space, niet per se in Bitcoin. Mm-hmm. Maar die melden dat er in 2018 en 2019 ook al veel van die OTC-scams plaatsvonden. Dat mensen vanuit bepaalde delen van de wereld, bijvoorbeeld naar de Verenigde Arabische Emiraten, contact zochten van, hey, we willen dollars uitwisselen voor Bitcoin, maar dan mensen probeerden op te lichten.
Ja.
En de kans is groot dat als jij gewoon random verzoeken krijgt van grote bedragen, maar vervolgens nooit wordt opgevolgd, dat je te maken hebt met oplichters, in plaats van daadwerkelijk Russen die via Zwitserland hun geld in de Verenigde Arabische Emiraten van Bitcoin naar dollars willen omzetten. Het was een beetje ver gezocht.
Ja.
Maar dit tekent wel een beetje de tendens rondom de berichtgeving van, oh, de boeven, whatever je, hoe je ze ook wil omschrijven, kunnen blijkbaar ook gebruik maken van een open geldnetwerk. Ja, dat is wel de deal met Bitcoin. Iedereen kan gebruik maken ervan.
Ja. Ja, in hun geval, stel dat het klopt of niet, dat weten we niet. Maar een OTC-deal zou dan wel voor de hand liggen, want je wilt eigenlijk zo min mogelijk rugbaarheid geven, hè, aan zo'n deal ook.
Ja.
En je wil ook zo min mogelijk...
Ik zeg ook niet dat het niet gebeurt, hoor. Maar...
En je wil ook niet dat die prijs ineens gek gaat doen. Hoewel 2 miljard USD, dat kan op zich Bitcoin best wel handelen. Hè? Dat is op zich niet... Nou, weet je wel, als je kijkt naar het volume per dag, dan gaat dat niet heel veel doen met de koers. Weet je wel, dus... Maar goed, en zo'n OTC inderdaad. Ik heb ooit ook wel in Amsterdam zo'n bureau gesproken die dat deed. Maar het was echt 1% van die deals vindt ook doorgang. Want het is best wel een heel streng traject. Ja, het is niet zo dat
okay.
zomaar in kan en kruiken is als je maar een OTC-dealtje doet. Tenminste in Europa, in dit geval in Amsterdam dan, bij die desk. Maar ja, ze zullen vast wel wereldwijd wat andere desks te vinden zijn waar misschien de eisen wat minder streng zijn. Maar,
wat ik dan denk is van oké, dan heb je het dus blijkbaar ergens heen weten te krijgen dat het Bitcoin is. Waarom zou je het dan in de Verenigde Arabische Emiraten om gaan zetten in dollars? En Reuters had het ook over vastgoed en aandelen kopen en zo. Van waarom zou je dat dan... Je hebt Bitcoin... Dat is blijkbaar nog niet makkelijk te verbinden aan je persoon of zo. En dat ga je dan weer liquideren naar assets die veel makkelijker in beslag genomen kunnen worden. Het is een beetje een raar scenario.
Ja, ligt niet voor de hand, nee. Nee, want op zich inderdaad een appartement of een boot en zo kunnen ze natuurlijk veel makkelijker in beslag nemen. Dus
ja, dat lijkt me wel.
Dat was juist een van de voordelen van Bitcoin, toch? Dat
het kan eigenlijk alleen bij een... $5 ranch attack. Als iemand gewoon met een hamer voor je deur staat, ja, dan heb je misschien pech. Maar het kan niet vanuit met een klik op de knop vanuit het bureau worden afgepakt en zo.
Nee, nee.
Maar het kan nog steeds, hoor. Als je bijna iedereen is te volgen. Zeker hoe de meeste mensen Bitcoin gebruiken door het gewoon te kopen bij een dienst waar je jezelf identificeert en vervolgens misschien met een hardware wallet opslaan, maar vervolgens... Als mensen willen, kunnen ze dat gewoon nog traceren natuurlijk.
Ja, ja, dan komt er weer zo'n ledger lag. Hè?
Ja, dan krijg je wel allemaal spam van hacks en zo. Ja. Ik zag allemaal mensen die hadden post gekregen op die gelekte adressen van allerlei altcoin scams. Echt spam dus in de post.
Zo, bizar.
Ja, dus dat kan ook. Het is weer, dit soort verhalen hoor je nu heel vaak en nu toegespitst op Rusland. Maar het algemene ding is gewoon van... er moet meer controle bij de toegangspoortjes... vanuit allerlei instanties willen ze dat.
Ja.
Dat is hier ook.
Nou, in Groot-Brittannië is het ook. Er is in ieder geval een vermeend verbod op alle Bitcoin-ATM's in het land.
Ja, het was geen verbod. Het is, zeg maar, ze hebben bepaalde licentie-eisen. Ik maar niemand, het, ja. Geen enkele ATM-operator heeft die licentie gehaald tot nu toe. Dus iedereen moet, als ze nog als ze niet strafbaar willen zijn, moeten ze stoppen.
Het voorlopig. Is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij ons de DNB-eisen. In Engeland is dat Financial... Ja. Conduct Authority, volgens mij, de FCA inderdaad, die toezicht houdt op de sector. Gaat ook weer over die anti-witwasregelgeving, uiteraard. En goed, als jij inderdaad ponden gaat omruilen in bitcoin of vice versa, je wil je bitcoin verzilveren in ponden, dan moet je ook aan allerlei regeltjes voldoen. Moet natuurlijk geïdentificeerd worden, et cetera, et cetera. Maar goed, de software van die ATM's moet natuurlijk wel weer helemaal compliant zijn met die regels. Nou hebben ze waarschijnlijk...
En blijkbaar gaat daar iets mis.
Ja, maar ze hebben natuurlijk wel weer aparte regelgeving in Verenigd Koninkrijk. Want ze zijn natuurlijk niet meer onderdeel van Europa. Dus het zal waarschijnlijk een variant zijn op de Europese richtlijnen zoals wij die kennen.
Ja, ongetwijfeld.
Ja. Het is dus gewoon copy-paste en dan een Engels sausje eroverheen.
Ja, wat leuke Britse termen tussendoor. En gaan het even aan. Jolly.
Jolly.
Of is dat Amerikaans?
Nee, Jolly is wel Brits, ja.
Oké, gelukkig.
En dan hadden we Goldman Sachs. Amerikaanse investeringsbank natuurlijk. Onderzoekt de mogelijkheden voor optiehandel met bitcoin. We hebben natuurlijk verschillende bedrijven die... of van CME tot en met Gemini de kraken, et cetera, waar je gewoon derivaten kan handelen. Daarnaast heb je natuurlijk het hele segment van Binance en Bybit en Bitmax. Dat is een beetje het zijn allemaal van die wereldwijde aanbieders die nergens echt goed gereguleerd zijn, kun je zeggen. Hè? Dat is een beetje het schimmige segment waar nog steeds het meeste wordt verhandeld. Deribit zit een Nederlands bedrijf, zit in Panama. Dat is eigenlijk de grootste optiebeurs ter wereld.
En Goldman Sachs wil ook een gaatje mee pikken.
Goldman Sachs denkt, hey, daar is geld te verdienen. Dus
ja, het is weer zo'n traditionele partij die al het een en ander met bitcoin doet op kleine schaal. En dat gewoon langzaamaan gaat uitbreiden. Ik denk ook dat het ook wel logisch is dat die grote banken wat trager bewegen. Want dat zijn natuurlijk... gigantische organisaties met allerlei mensen, met allerlei verschillende ideeën. Het gaat niet zo snel als gewoon een neobank die even zegt van, we gaan bitcoinbedrijven helpen of zo. Het is een heel andere tak van sport daar.
Ja.
Maar ook dit soort namen zijn wel met bitcoinhandel bezig. Maar ja, dan gaat het wel weer over die opties natuurlijk.
Ja, goed, ik heb er persoonlijk niet zo heel veel ervaring mee. Ik weet wel van, gebruik geen leverage, zou ik zeggen. Hè? Ga niet
blijf er vooral van weg.
Maal 20 op, want dat is zeer risicovol. En dat is eigenlijk een recipe for disaster, kun je zeggen.
Ja, die financiële tools zijn bijvoorbeeld... vroeger gingen er wel eens verhalen over bitcoin miners... die dan bij Bitmax bijvoorbeeld short gingen om het... te hedgen tegen bepaalde koersontwikkelingen. Ze zijn wel tactieken mogelijk, of we noemen dat instellingen en tactieken mogelijk, waardoor het waard kan zijn om met bepaalde leverage te treden. Maar dat gaat niet over jij en ik die gewoon als amateurs gewoon een accountje ergens aanmaken. Mm-hmm. Dat is gewoon gokken.
Ja.
In plaats van risico dekken is het dan risico updaten. Hoe noemen we dat? Vergroten.
Nee, precies. Nou ja, goed. Het is in ieder geval een grote naam, Goldman Sachs. En we zien natuurlijk dat een deel van de markt, dat er steeds meer Wall Street namen zich verbinden aan bitcoin. Hè? En dat, dat hoort gewoon bij de volgende fase waar we eigenlijk al een tijdje in zitten. Van hey, je hebt steeds meer van die gevestigde namen die ook gewoon wat met bitcoin gaan doen.
En de cowboys worden uitgefaseerd, hè? Die niet meespelen.
Ja, we krijgen nu de professionele cowboys, kun je zeggen. Ja,
we hadden het net over Bitmax. Samuel Reed is een van de oprichters van beurs. Is echt een beruchte futurebeurs van Bitcoin. En die is nu veroordeeld voor het schenden van de... Oh nee, hij heeft bekend. Voor het schenden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act. Die Bank Secrecy Act heeft niks te maken met geheimhouding, maar juist het tegenovergestelde. bepaalde data verzamelen van je klanten enzovoorts. En Amerika kwam erachter dat Bitmax dat niet op de juiste manier had gedaan. Hij krijgt een boete van $10 miljoen en maximaal een gevangenisstraf van 5 jaar. En ja, hij is dus iemand die Bitmax heeft opgericht. En hij is nu de derde en de laatste medeoprichter die even achter de tralies verdwijnt voor het negeren van bepaalde Amerikaanse regels. Het is niet vrijblijvend om in de Bitcoin-markt de regels aan je laars te lappen, want vroeg of laat staat er toch bepaalde mensen in pak voor je deur, volgens mij.
Ja. Nee, inderdaad. Dus,
en Bitmax draait nog, hè? Die hebben ooit een boete betaald van $100 miljoen. Die hebben nu een Duitse CEO. En dat bedrijf draait gewoon door.
Ja, nee, klopt. Ze hebben volgens mij... Dat gaat gewoon door, inderdaad. Het is toch wel een naam. Ze zijn volgens mij qua handelsvolume behoorlijk ingezakt ten opzichte van andere beurzen. Maar het bestaat nog. Ja.
Dus, ik kon de eerste keer, weet ik het hoeveel, long of short zonder identificatie.
Ja. Ja, nee, inderdaad. Nee, ja, goed, dat is ook...
Ik vind dat wel mooie gasten. Alleen ja, ze moeten nu wel op de blaren zitten.
Ja, ze hebben ook volgens mij, als je naar bitmax.com, hebben ze ook... ze hebben ook nog heel veel... ze doen aan proof of reserve, hè? Dus ze hebben volgens mij echt nog steeds ruim 30.000 bitcoin.
Die hebben denk ik ook gewoon een heel groot deel vastgehouden. Of tenminste een deel vastgehouden van wat ze vroeger hebben verdiend.
Ja.
En die gasten zelf, Arthur Hayes, dat is eigenlijk de bekendste voor mij in ieder geval. Die is ook al veroordeeld volgens mij, maar die... die tweette altijd ook over hoe die met de markt omging en zo, wat hij deed. Die was zelf ook actief aan het handelen en waarschijnlijk ook tegen zijn eigen klanten en zo. Dat kleeft ook nog allemaal aan dit soort zaken. Dus het zijn niet per se de grootste helden van iedereen, maar ze hebben wel iets bijzonders neergezet in de Bitcoin-wereld, laten we het zo zeggen.
Ja, en ze ondersteunen dus verschillende developers, waaronder dus Sjors Bevoost. Die wordt ook, dat staat gewoon op hun site. Sjors Bevoost heeft een Bitcoin Developer Grant gekregen in augustus 2021 van $37.500. Dus, Sjors...
Leuk spul.
Precies.
Bitmax.
En zo zijn er ook verschillende developers zoals die René Pickard, die doet heel veel met Lightning. Dat is een Duitse developer. Nou, die heeft ook september 2021 heeft hij ruim $33.000 gekregen als grant.
Ja.
Nou, is toch leuk.
Ja, Bitmax is wel een voorbeeld van een beurs, was het in ieder geval van... dat is wel een beetje wat Bitcoin was. Een beetje het wilde westen van scheid aan de regels. Ja, en nu komen ze toch... voor het gerecht, dat wel.
Ja. Nou, inderdaad. Nou, interessant. Ik wilde nog heel even iets zeggen over Wasabi Wallet. Want ik zag in ieder geval dat zij... Dat is opvallend, want de Wasabi Wallet is een wallet die bijvoorbeeld het mixen van coins mogelijk maakt. Dat noemen ze dan coin joins. En dat is eigenlijk een van de bekendere manieren om privacy terug te claimen, zeg maar, over je bitcoin transacties en je bitcoin bezit. Maar zij gaan dus bepaalde adressen nu op een zwarte lijst zetten. Ja, op zich is dat een red alert.
Een coördinator van die coin joins, zeg maar. Dus jij gaat coin joinen. De opdrachten staan eigenlijk wat je gaat doen is met je stuurt verschillende transacties met verschillende personen, worden door elkaar gehusteld. En op een gegeven moment komt het weer bij de adressen die jij wilt terecht, zodat het moeilijker te volgen is.
Ja.
Dan heb je iemand die dat coördineert, zeg maar. Een partij die dat coördineert. Het is ZK Snacks.
Ja, ja, ja.
Leuke naam die eigenlijk beter werkt om alleen te lezen dan om uit te spreken. Maar die gaan nu dus een zwarte lijst hanteren. Dat heeft te maken met internationale sancties enzovoorts. Okay. Dus wat ze eigenlijk zeggen is van, je kunt gewoon bij ons coin joinen, maar als jij op die lijst staat, dan kun je met die coördinator niet coin joinen. En ja, dat is wel een dingetje dat je denkt van, Oké, ik wist niet hoe dit precies in elkaar zat, maar er is natuurlijk gewoon een partij of iemand die transacties faciliteert en die de code neerzet. En die zegt gewoon van, nou, deze en deze UTXO's, deze transacties, accepteer ik niet. Die wil ik geen dienst aan verlenen. Met een soort van druk van buitenaf gok ik.
Ja.
En dat... Ja, dat speelt er dus. Eigenlijk is het dus gewoon een dienstverlener. Een klein pionnetje of een pionnetje in het Bitcoin-mix-spel. Die zegt van, ik ga bepaalde transacties censureren. Dat is wel een dingetje.
Nou ja, het is misschien wel een, noem je dat, een hellend vlak. Het is, de vraag is wel altijd dan, oké, waar eindigt dit dan? Hè? Deze, want het is eigenlijk een soort eerste...
Nou, wie volgt? Dat is het ding.
Ja, wie volgt, maar ook wat voor andere voorwaarden komen er misschien in de toekomst bij? Dat weten we niet. Want het is op zich wel, het hele idee van zo'n coinjoin is natuurlijk dat in principe iedereen moet daarvan gebruik kunnen maken. Toch?
Ja. Hè? Ja, maar die nou ja,
het is kijk, open als jij, software.
Dat Seeky Snacks is dus een coördinator. De main, ja, lekker een naam, zeg Jezus. Is een coördinator voor Wasabi. En dat is degene die het meest gebruikt wordt in die app, want het is een soort van de standaard. Maar dat is het. Het is gewoon iemand die code faciliteert. Het is verder niet een algeheel ding, tendens nu in de industrie. Maar het kan dat wel worden natuurlijk. Kijk, als meerdere van die coördinators nu gaan volgen, dan heb je een probleem. En deze is ook volgens mij de grootste met het meeste volume. Dus het is wel... Het is wel nieuws.
Ja. Nou, het Seeky Snacks is toch gewoon de ontwikkelaar achter de Wasabi Wallet? Of niet?
Maar zeg maar, als jij een Wasabi Wallet kunt gebruiken, dan kun je ook een andere coördinator dan zij gebruiken. Dus het maakt niet zoveel uit wie ze nou precies zijn, zeg maar.
Dus je kunt nog steeds andere coördinatoren gebruiken. Je kunt nog steeds andere coördinatoren gebruiken. Oké.
Ja, alleen de vraag is voor hoe lang?
Ja. Okay.
En zit er een beetje volume in? Want dat is natuurlijk ook. Je wil zoveel mogelijk coinjoins met zoveel mogelijk mensen enzovoorts. En dat is bij deze het grootst. En ja, ik denk dat dat te maken heeft, want ik zie ook in het artikel staan dat er Europol had een of ander onderzoek gedaan. Daar werd de naam Wasabi ook genoemd. Er spelen allerlei verschillende belangetjes. Ja, en ga het maar eens doen, weet je wel. Als er eenmaal dat soort gasten op je afkomen en dan zeggen van, ik ga gewoon doen wat ik wil. Het is niet zo makkelijk.
Ja.
Okay. Helaas.
Oké. Okay. Nou ja, grappig.
Nou, we gaan kijken hoe het uitpakt. Dat lees je uiteraard op bitcoinmagazine.nl en ook natuurlijk bij de Hub Bitcoin Podcast één keer in de week.
Yes.
Vergeet ons niet te volgen op de socials. Facebook, Twitter, YouTube kun je ons liken en zo. En thanks voor het luisteren. Tot volgende week.
Ja. Oké. Okay. Doei.
Later.